graden.
Crisis de Baas wordt mede mogelijk gemaakt door Interpolis. Interpolis, glashelder.
BNR Nieuwsradio. Crisis de Baas. Rens de Jong.
Als je kijkt op de website van de Ziggo Dome, dan is er één woord dat je telkens ziet terugkomen, namelijk verplaatst. En ja, dat heeft allemaal met corona te maken. Behalve een paar testevenementen die de komende weken plaatsvinden, is dat het ongeveer wel. En dat niet een maand en niet twee maanden, maar dat al een jaar lang. En dan ben je de directeur van die toko. Hoe zien je werkweken er dan uit? Wat zeg je tegen medewerkers? Hoe kijk je naar de toekomst? Ik ben best benieuwd hoe dat werkt bij mijn volgende gast. Vanuit de boardroom van BNR is dit aflevering 5 van Crisis de Baas over leiderschap in turbulente tijden, met vandaag de gast Danny Damman, de directeur van de Ziggo Dome. Wat ik me altijd al heb afgevraagd, Danny, als je zo baas bent van de Ziggo Dome, heb je dan ook front row seats als het gaat om artiesten en zo, of niet?
Nou, dat zou je denken. En als ik dat zou willen, zou dat wel kunnen, denk ik. Maar dat is niet zo. Ik ben eigenlijk daar te druk mee bezig. Dat vind ik ook wel eens jammer. Want ik loop dan rond en ik heet gasten welkom. Ik maak een praatje, ik praat met de huurder. Ik kijk ook vanaf bepaalde opties kritisch naar de show. Als het Nederlands is,
ja,
dan denk ik dat ik daar ook een beetje verstand van heb en daar iets aan kan bijdragen. Dus ik zit nou helemaal lekker op mijn gemak. Op het moment in je eigen theater, in de Ziggo, zit ik nooit lekker op mijn gemak. Dus ik zit nooit vast op een vaste plek of zit al lang.
Zijn er shows die je bij zijn gebleven?
Ja, eigenlijk. Vaak wordt dat gevraagd. En ja, net heb je dan een vaste plek. En ik heb ooit een keer de rust gevonden om na de pauze bij Leonard Cohen toch even te gaan zitten. En aan het einde werd ik gepakt door de muziek, door de man, hoe het ging en de mensen om me heen. En toen ben ik ook echt gaan genieten. En dat is altijd bijgebleven, maar het een van de weinige keren was dat kon.
Ja, eigenlijk doe je dat dus niet. Je bent gewoon...
Nee, je doet dat niet. Je staat vaak. In mijn beroep, we lopen heel vaak op de live-evenementen. Daar zitten onze zakelijke klanten en de members. En dan loop ik een rondje. Wil ik weten hoe de mensen daar zin hebben. Ga ik een handje schudden, een praatje maken. Ja, en dat is ook een beetje de plek waar de handel ontstaat.
Ja. Hey, dit is Crisis de Baas over leiderschap in crisistijd. Ja. Volgens mij hadden jullie een jaar geleden Heel Holland Zingt Hazes.
Ja, dat klopt, ja.
En toen kwam die aankondiging van die intelligente lockdown, zoals we dat toen nog noemden.
Ja.
Vertel even wat er op dat moment met je gebeurt.
Ah, kijk, zo'n proces begint eigenlijk natuurlijk die weken ervoor. Hè. Je bent met al die evenementen bezig. We zaten midden in de reeks van Holland Zingt Hazes. En dan praat je bijna elke dag van, waar gaat het heen? Komt het dichterbij? Zouden we de evenementen, mag het wel doorgaan? Moeten we misschien toch de hele reeks onderbreken? Dan is het zover. Dan denk je dat je ook alles voorbereid hebt. En uiteraard hadden we een soort crisisteam al opgetuigd. En toen dachten we van, nu zijn we voorbereid. Maar dan ben je er toch net niet.
Waarom niet?
Nou, omdat je dan toch nog bepaalde dingen wordt verrast. We moesten ook per direct stoppen. En we hadden gedacht van, nou, misschien mogen we toch wel in ieder geval de eerste nog doen, dan de tweede stoppen. Of misschien mogen we hem helemaal afmaken. Je hoopt natuurlijk op het beste. Nou, dan komt dat in één keer. En ja, en dan ga je natuurlijk de dingen die je bedacht hebt, ga je doen.
Wat het was, ik probeer het even terug te halen. Volgens mij was het, jongens, vanavond alles dicht. En we zitten in lockdown, klaar, toch?
Ja, dat...
En krijg jij dat dan ook via die persconferentie te horen? Of hoorde je al eerder van, nou...
Dat was in de ochtend, de persconferentie. We hebben dat nog goed te herinneren. Of in de middag. En we riepen alle personeel bij elkaar. We zijn echt rond de tafel in de keuken gaan zitten. Nou, tv aan. En toen hoorden we het. En toen was het meteen boom, oké. Toen ben ik eerst met mijn mede-directieleden gaan overleggen. Wat hadden we ervoor natuurlijk ook al gedaan? De dagen ervoor, wat gaan we doen indien? En vervolgens hadden we eigenlijk binnen de 15 minuten hadden we de maatregelen wel in ons hoofd zitten. En het was heel simpel. Personeel bij elkaar geroepen, verteld dat iedereen die niet noodzakelijk was, de productie werd naar huis gestuurd. Iedereen moest thuis werken. En we hebben de productieleider bij ons geroepen. En ook de huurder, daar hebben we overleg mee gehad, maar ook kortkrachtig, heel daadkrachtig ook. En uiteindelijk hebben we toen een aantal maatregelen genomen om direct maar open te gaan afbreken.
Dus... Ja. Ja, ik kan me dit dus helemaal voorstellen. Je zit midden in die feeststemming van Holland Zingt Hazes. Je moet nog 2 avonden aan de bak en dan wam, een streep er doorheen. En dan begint het pas, hè, als leider. Want je moet gaan praten. Hij noemt het huurders, maar dat zijn dan concertpromoters uit binnen- en buitenland. Die hangen aan de lijn, je hele agenda gaat leeg. En dan moet je met iedereen in gesprek. En het verhaal van de Ziggo Dome staat natuurlijk helemaal niet op zich. Maar het blijft toch wel heftig om dat zo van dichtbij te horen.
Toen het gebeurde, dacht ik, een paar maanden. Weet je, ik kijk er heel lakoniek tegenaan. En ik denk, dat overleven wel, dat komt goed. En toen krijg je die bespreking. En eigenlijk ga je dan ook nog de leuke dingen, weet je. Dat online, dat zoomen, werd eigenlijk best wel leuk. En ik denk, hoe gaan we de moed erin houden? We hadden 2 dagen met Ziggo op kanaal 13 hadden we concerten uitgezonden. Weet je, het was best wel in de beginfase nog een beetje lacherig onderling. Ja, totdat je een paar maanden verder bent. En toen riep iemand in één keer, het was toen Maarten. En toen zaten we in april zien, maar ja, dat kan wel eens na de zomer worden, eind september. Ik zeg, nah, dat gaat het echt niet worden. Wij zijn veel eerder open. En dan probeer je natuurlijk de optimist te blijven. Want je moet ook jezelf en de rest van het team blijven motiveren. Ja, en dan is het eind september en dan ben je nog niet open. Alhoewel, we mochten toen weer concerten draaien met 1,5 meter afstand. Ja. En huishoudens bij elkaar. Dus toen hebben we nog in augustus, moeten we even een stapje terugmaken, nog 10 concerten gedaan, de laatste dan live. In samenwerking met Mojo Concerts. Dat was rond de 2.500, 3.000 mensen die per evenement waren. En toen wij eind augustus klaar waren, toen moesten we in één keer weer wel dicht.
Ben je emotioneel?
Ja, ik ben heel emotioneel. Ja.
Is dat handig in dit soort tijden?
Ja, ik merkte dat gisteren bijvoorbeeld dat het niet altijd handig is. Ik stond naar Beulen te kijken, de aftermovie van Holland Zingt Aces. En dan zat dat nummer onder bloed, zweet en tranen. En dat is een nummer dat speelt altijd wel een rol in mijn leven. En ik betrapte hem er zelf op dat ik het even er moeilijk mee had. Mm. Nou, dat kan je zeggen, is dat moeilijk. Ik denk dat het ook wel de kracht is dat je emotie toont. En ook naar het team om je heen.
Waarom is dat krachtig? Of waarom is
nou,
dat...
Ik denk dat het krachtig is omdat dat je jezelf blijft en dat je daar eerlijk in bent. Ik kan wel een hele stoere directeur gaan uithangen als ik dat niet ben. Maar dan speel ik toneel, dan heb ik iets anders moeten gaan doen.
Ja.
Ik vind gewoon dat de kracht is. En je hebt ook heel veel zwakke punten, maar ook je sterke punt is. Dat vind ik zelf dan wel, dat ik daar gewoon af en toe vooruit kom. Als ik boos ben, ben ik wel boos. En als ik ergens spijt van heb, dan heb ik het ook in extreme mate. En dan zal ik het ook laten weten.
Ja.
En dan speelt eerlijkheid een hele grote rol. Ik kan heel slecht tegen onrecht.
Je moet natuurlijk wel als leider in dit soort tijden, je zei het net al, een beetje de moed erin houden.
Ja.
Terwijl misschien denk je stiekem zelf wel, ja, ik weet eigenlijk ook niet hoe dit gaat eindigen. Hoe doe je dat dan?
Nee, dat klopt. Je zoekt daar natuurlijk ben je optimistisch. Hè, en dat ben ik ook wel van nature, naast het emotionele. En dan doe je dat dan. Ja, weet je, je zoekt naar kansen, naar mogelijkheden, naar lichtpuntjes in die donkere tunnel. En die ga je delen met het team. Om je een voorbeeld te geven. Nou, die testevenementen die volgende week op 6, 7 maart in de Ziggo Dome worden gehouden. Die evenementen geven ons weer even dat lichtpuntje. En daar kunnen we het hele team weer mee opkrikken. Iedereen is er nu mee bezig. En we maken draaiboeken, we zitten weer bij elkaar. Productie, we zijn met artiesten bezig.
Is dat dan je rol om gewoon energie in die tent te
pompen? Ja, dat vind ik zelf wel. Ik vind wel dat mijn rol is om die energie in die tent te pompen. Iemand moet het doen, hè?
Ja.
En dan ben ik niet een trainer à la Rinus Michels of Louis van Gaal. Dan voel ik me veel meer de aanvoerder binnen het team.
Ja.
Die de kar moet trekken, maar wel in het team staat en moet meespelen in het team.
Het is grappig dat jij de metafoor wat gebruikt over een team. Want je hebt ooit in de jeugd volgens mij in Ajax gespeeld.
Ja, ik heb tot mijn 18e bij Ajax gespeeld.
Waar stond je?
Ik was laatste man en voorstopper.
Okay.
En af en toe ook wel eens rechtsback, maar altijd in de achterhoede, altijd van achteruit.
Ja.
Vanuit de defensie altijd opererend. Maar ook wel in die fase regelmatig aanvoerder geweest.
En ben je nu spits of ben je ook vanuit de defensie aanvoerend?
In mijn rol als eindverantwoordelijke voor de marketing en sales ben je spits. Weet je, dus ik heb wel het gevoel dat ik zelf ook wel eens die voorzet geef die ik zelf in moet koppen. Want we werken met heel weinig mensen. Maar dat is natuurlijk niet zo, want we hebben een heel goed team om me heen. En ik voel me wel verantwoordelijk dat ik de calls moet maken, zeker.
Ik ga een paar dingen aan je voorleggen, een paar vragen aan je voorleggen, Danny. Ja. En dan mag je dan kort en snel antwoord op geven en daarna praten we erover door. De moeilijkste beslissing die ik de afgelopen 12 maanden heb moeten nemen?
Dat is in nauw overleg met onze aandeelhouders en directie het ontslaan van personeel.
Hoeveel?
Het zit nu ongeveer rond de 50%.
Mijn belangrijkste taak als leider in deze moeilijke tijden?
Is de kar trekken.
Deze fout heb ik sinds het uitbreken van de crisis gemaakt.
Je hoort me heel lang nadenken. En ik maak veel fouten hoor in mijn leven, maar ik moet hier echt... Dat kan ik niet 1, 2, 3 noemen.
Geen spijt?
Ik heb nergens spijt van.
Wat je tijdens een ontslaggesprek met iemand nooit moet doen?
Wat je nooit moet doen? Nou, dan ga je puur van jezelf uit. Ik kan het ook niet kort houden. Ik denk dat je altijd jezelf moet zijn. Ook weer geen standaardzinnen moet gebruiken en laat je emoties spreken.
Daarover, hè? De helft van de mensen moeten ontslaan. Ik begrijp, ik kan me zo voorstellen, je bent echt een productieteam.
Ja.
Dat is
heel nauw.
Dat is heel nauw. Ja. Dat is 's avonds denk ik ook een biertje.
Het is altijd, na afloop van elk evenement, is dat die waar ik net over de keukentafel heb, is naar de keukentafel of naar de productieruimte. En daar met elkaar nog wel even napraten. En dan niet alleen over het evenement, maar eigenlijk over alles. En er is altijd wel bescheiden, want de meesten moeten rijden. En natuurlijk hoogstens 2 biertjes of een glaasje wijn hoort erbij. Ja.
Ja, maar het is anders dan een kantoor.
Ja, volledig anders. En zo'n team is heel erg op elkaar aangewezen. En ik gaf al aan 50%, maar ik vertel eens tegen mensen uit de Ziggo Dome. Wij hadden in totaal maar 34 mensen op de loonlijst. Ja. Ik las laatst in de krant Paradiso iets van boven de 200. Ik schrok daarvan. En nu zitten we dus ongeveer op de 11, 16. En dat geeft al aan, met die 16 mensen moet je de klus klaren.
Ja, en je moet dus nog ergens ook de boodschap gaan vertellen tegen mensen waar je ongelooflijk close mee bent. Ja. Waar je vriendschappelijke banden mee?
Ja, zeker.
Ja.
Ja, weet je, dat is ontzettend moeilijk. En ik had mijn hele leven, ik ben nu 56... mijn hele leven had ik nog nooit iemand ontslagen. 1 iemand. En dat was, die had ergens iets gestolen. Dat was niet zo heel erg moeilijk. En die bekende dat ook. En dan doet het niet zo'n pijn. Maar als je mensen moet ontslaan die gewoon goed functioneren, en dat er andere redenen zijn, financiële redenen, dat je wel gedwongen bent om dat te doen, dat doet ontzettend veel pijn. Want hoe ga je iemand vertellen die gewoon goed functioneert dat je hem helaas moet ontslaan? Dat is niet te doen.
Nee, je bent op het podium gestaan, hè? Met het aankondigen hiervan.
Nou, we zijn met 3 directieleden, hebben het team bij elkaar geroepen. En ik heb avond tevoren, toen heb ik wel echt een speech voorbereid en uitgeschreven voor mezelf. En toen stond ik voor die groep en toen kreeg ik het toch wel benauwd. In positieve zin. Ik kreeg benauwd van dat ik daar toch wel weer emotioneel werd. En zo was mijn verhaal.
En dat wilde je niet op dat moment?
Nee, en dat is wat, als je een emotioneel mens bent, dan overkomt je dat. Dus ik had er heel veel moeite om tranen te onderdrukken. Wat ik het verschrikkelijk vond voor die mensen in eerste instantie zelf. En de gezinnen. Want je geeft al aan, met zo'n klein team weet je van iedereen alles. Je kent de kinderen, je kent de namen van de kinderen. Ik speelde de afgelopen 2 jaren, waren altijd waardeloos Sinterklaas, vond ik. Toen zei iemand, moet jij maar worden. Dus dat ben ik maar geworden. En dan moet trouwens, ja, de kinderen luisteren toch niet s'avonds. Nee. Dus nee, goed, dus dan leer je ook die kinderen, die families kennen, et cetera. En als je dan iemand moet vertellen dat hij ontslagen wordt, ja, dat gaat, dan zie je niet alleen de persoon. Het is niet een FTE waar je tegen praat. Dan praat je over een collega, wiens vrouw en wiens kinderen je kent.
En hoe bepaal je dan wie wel en wie niet?
Nou, kijk, we zijn 3 directieleden, zoals ook een beetje verdeeld qua werkzaamheden in onze onderneming. Dus we hebben gekeken, laten we nou kijken, dwars door de organisatie heen, binnen elke afdeling, wat wij minimaal nodig hebben met elkaar om deze klus te klaren in de toekomst. Want je weet dat je ooit een keer open gaat. En daar hebben we een selectie gemaakt. En we hebben gewoon ieder voor zich vanuit de afdeling daar een lijst van gemaakt. Dat hebben we uitgebreid met elkaar besproken. Ook met aandeelhouders besproken. En dan zijn we heel zorgvuldig doorheen gegaan. En dat is niet dat je 1 avond doet, toen doen we Pietje of Jantje. Nee, dan ben je daar echt een volle 1, 2 weken mee bezig. En dan probeer je eigenlijk zoveel mogelijk, dat vond ik ook weer ontroerend binnen het team, zoveel mogelijk mensen wel binnenboord te houden.
Ja. Wat is je belangrijkste les uit die tijd?
Ja, de belangrijkste les vind ik dat, ja, dat je op eigenlijk, als je welke positie in directieteam zou zitten, je op alles voorbereid moet zijn. En dat ervaring daar een grote rol in speelt. Ik vertelde net, ik had pas één iemand in mijn lijf moeten ontslaan vanwege een diefstal. En daarna nooit. En nu ik deze ervaringen wel heb, ja, zal ik dat toch net iets op een andere manier gaan aanpakken. En dat is mijn belangrijkste les.
Wat zou je dan anders gaan doen?
Nou, ik heb daar nu toch wel redelijk emotioneel in gezeten. Misschien iets te emotioneel. En misschien had ik ietsje rationeler moeten zijn.
En waarom? Je zegt net, je moet dicht bij jezelf blijven, maar dit was dan te. Waarom?
Nou, kijk, uiteindelijk, ik vergelijk het wel eens met zo'n schip. En waar de kapitein op staat. Ja, dan moet één rationeel blijven. Je moet het schip op koers houden. En je hoeft niet zo keihard te zijn. Maar als hij, de schipper, in alle afdelingen loopt op dat schip. Maar vergeet even dat hij voor één taak is. En dat het schip op koers houden. Ja, dan verliest hij zijn hoofdtaak.
Ja.
En ik heb me daar zelf niet heel veel plezier in gedaan. Om zeg maar dat wel te doen, het emotionele. Langs mensen te gaan, mensen te bellen. Veel met mensen vond ik ook mijn taak.
Ja, kijk, luisteraars, dit vind ik wel interessant. Hè. Nou heb ik in de afgelopen 10, 20 jaar heel wat CEO's en leiders en directeuren en ondernemers geïnterviewd. Standvastige mensen, vol bravoer, borst vooruit, optimistisch. Maar ik krijg niet vaak te horen van, ik had het wel eens te kwaad. En dat vind ik wel mooi, want ik denk dat meer mensen het vaak hebben, maar er niet zo voor uitkomen. En hij zegt het wel. En dat vind ik mooi, want het geeft namelijk ook af en toe aan hoe eenzaam het kan zijn. En wat hij doet, is verbinding zoeken vanuit zichzelf, dicht bij zichzelf blijven en zeggen, jongens, zo zit ik erin. En dat kan heel erg voor je werken, maar af en toe heb je er denk ik ook wel eens een beetje last van.
Maar misschien had ik het iets rationeler kunnen doen. Ik heb dan ook wel het werk wat ik toen moest doen. Mijn core business, een beetje verwaarloosd. Dus daar heb ik misschien beter.
En wat was dan je core business daar?
Nou, het schip moet
koers houden. Ja.
Dus je moet wel kijken nog naar de toekomst. We moeten wel weer evenementen krijgen. Hoe gaan we dat dan doen? En welke marketing gaan we nu bedrijven? Weet je, hoe gaan we het bedrijf snel mogelijk weer operationeel maken?
Door wie word je dan gecorrigeerd? Door je mede-directieleden die zeggen, joh,
ja, we hebben een team.
Iets te emotioneel?
Ja, we zijn met z'n drieën. We vullen elkaar heel goed aan. En de andere twee hebben die emotie iets minder dan ik. En die corrigeren mij daar wel op.
Ja?
Ja, zeker. En daar leer ik een hoop van. En zij leren hoop ik ook een beetje van mij. En dat team, dat is een heel echt team.
Je hebt ook moeten praten, jij hebt het over huurders. Dat zijn dus de concertorganisatoren. Die kunnen opeens niet, dat kan niet meer doorgaan. Er zijn allerlei afspraken over gemaakt, et cetera. Heb je met dat soort mensen ook een op vriendschap lijkende connectie?
Zaken doen is vrienden maken.
Oh ja?
Ja, absoluut. Daar ben ik echt van overtuigd.
Oh.
En dat betekent ook dat je...
Kan je ook in de weg zitten, dat?
Ja, ligt aan hoe je het ziet. Kijk, ik vind dat je ook hier weer, stel, is de basis altijd een stuk eerlijk zaken doen. En dat betekent dat je open zaken doet. En dat bedoel ik. En weet je, vriendschap is één, maar het is niet zozeer een vriendschap zoals privé kind. Want er zit natuurlijk nog wel een afstand bij. Maar ik vind dat je elkaar moet helpen in goede en slechte tijden.
Mm-hmm.
En zo zit ik ook altijd in het leven ten aanzien van huurders van het pand. Dus die relatie daarmee, toen dit allemaal ontstond, ja, dan kun je op korte termijn een aantal dingen doen. Waardoor je misschien wel tegenover elkaar komt te staan. Maar voor mij is het belangrijker dat lange termijn. En er is een tijd naar het coronatijdperk.
Ja.
In die tijd is voor ons het allerbelangrijkste.
Is het wel eens lastig geweest dat iemand er toch heel hard in ging zitten? Of dat jij denkt, hey, maar we zitten hier toch om elkaar op de lange termijn te helpen? Dat iemand zei, ja, maar allemaal goed, Danny, en je bent een leuke vent, maar...
Nou, misschien op één uitzondering na is dat absoluut, heeft dat niet plaatsgevonden. Alle contacten die ik heb gehad de afgelopen 12 maanden... en dan heb ik het niet alleen over huurders, maar ik heb het over partners, sponsors, members. Ja, die zijn gewoon zo fantastisch verlopen. Ook hier weer, want even die emotie ontroeren me soms af en toe. Weet je, op het moment dat ik eind december werd gebeld door de commercieel directeur van Ziggo. En die zei van, Den, weet je, partners ben je ook in slechte tijden. Ja, was eigenlijk dat ik wel zo'n moment dat ik weer bijna brak. Ik denk, ja, dit is partnership. En ik denk dat je zoiets bouwt met elkaar, dat je elkaar dingen gunt. Ik ben afgestudeerd in accountmanagement. En accountmanagement geeft aan dat je elkaars doelstellingen moet gaan realiseren. En daar gaat het ook om. Het is nooit dat je korte termijn even snel geld scoort, want iemand heeft gehuurd en nu door naar de volgende. Zo werkt het niet.
Nee.
En zo'n band heb ik ook niet met de mensen. Ik hoop dat ik niet zo'n band heb.
Ik vind het wel mooi om jou zo te zien vertellen. Omdat ik merk gewoon op deze anderhalve meter al de emotie. Heb je af en toe ook wel eens het zit me dwars? Of het zit me in de weg, laat ik het zo zeggen?
Ja, zeker. Ja, daar heb ik heel veel. Tenminste, daar hebben mijn vrouw en mijn zoon last van dat soort buien. Ik kan heel slecht tegen onrecht. Dat is natuurlijk ook een emotie. En ik heb daar bijvoorbeeld, vroeger leefde ik van evenement tot evenement, nu van persconferentie naar persconferentie. En daar komen wel dingen voorbij, dat ik daar boos over ben. En het onrecht, in mijn gevoel, het onrecht, of de onmacht, misschien is dat een beter woord. Ja, en dan zit me die emotie wel in de weg, want dan slaap ik slecht. Dan ben ik daar mee bezig. Dan slaap ik af en toe, als dat soort dingen gebeuren, als met name het onrecht voor mijn gevoel dan onrecht is, dan kost me dat gewoon mijn nachtrust.
Ja?
Ja, zeker, ja.
In de toekomst, hè? Over een kleine week gaan jullie 2 coronaproef evenementen organiseren. Wordt het najaar weer zoals wij hadden bedacht vorig jaar dat het zou zijn?
Ja, die vraag wordt natuurlijk de afgelopen week heel vaak gesteld. En ik roep tegen iedereen, ja, ik heb geen glazen bol, maar je moet ergens in het leven van uitgaan, ook als onderneming. En waar het nu echt in mijn hoofd zit, en daar ben ik dus ook van overtuigd dat het gaat gebeuren, en je ziet ook wel toch wel een aantal dingen dat de overheid zich daarin beweegt, is dat ik toch wel vermoed dat we in de zomer een aantal festivals gaan houden. En dat zal zijn in de periode, eind juli, begin augustus. Dat is voor mij vermoeden. Nogmaals, ik heb geen glazen bol. En dat wij na de zomer weer volledig uit kunnen als Ziggo Dome. Maar dat is op dit moment mijn vermoeden, maar ook op basis van De eigen onderneming, want ik zie natuurlijk onze agenda. En wat ik heb gezien is dat ons voorjaar, zeker qua internationale shows, langzaam is leeggelopen. En daar is volgens mij nog geen einde aan gekomen. Er staan er nog een aantal in. Maar ik vermoed niet dat die ook nog doorgaat. Ik hoop het wel, maar je vraagt me nu, waar ga ik vanuit? Dus ik ga er wel vanuit. En symbolisch, we zijn gestopt met Holland Sint-Hazes in die reeks. En ik ga er ook vanuit dat we weer starten met die reeks. Dus die laatste 2 die we nog moesten gaan, die staan nu in de agenda eind augustus. En die maken we af.
De lente gaat doorbreken, we weten alleen nog niet wanneer.
Klopt.
En wat mij bijblijft is een emotionele man die hier doorheen is gekomen en af en toe gewoon zelf de bal ophaalt. En zegt, jongens, zo moeten we het doen.
Ja. Ja, af en toe. Ja, ik, misschien is dat een goede samenvatting.
Succes de komende tijd.
Dankjewel.
Ja, Rens, ben jij wel eens emotioneel?
Is het zeker.
Ja.
Maar ook
wel met een traantje?
Ja. Ja.
Oh, okay.
Ja. En wat ik wel mooi vind bij Danny is dat hij er gewoon helemaal vooruit.
Hij
gaat er voor de volle 100%. Ja,
absoluut.
Zo ben ik nou eenmaal.
Nou, ik stond natuurlijk van een afstandje te kijken. Ik deed het geluid. Maar je ziet het ook aan hem. Terwijl hij aan het praten is, zie je hem ook.
Je ziet
een beetje
de emotie.
Ja, mooi.
En weet je wat mooi is? Want wij leren allemaal in allerlei business schools van je moet rationeel zijn. En dat hoor je hem ook zeggen. Soms moet ik gewoon wat rationeler zijn. En dat kan ik me helemaal voorstellen. Want het zit hem in de weg. En misschien zit het ook wel in de weg in moeilijke beslissingen die je moet nemen. Ja. Maar dit is wel een man waar je bij blijft.
Zeker.
Dit is een man waarvoor je wil werken.
Ja,
toch? Hier loop je wel achteraan.
Ja, absoluut. Ik heb geboeid zitten luisteren. Was leuk.
Wie hebben we volgende week?
Wij gaan volgende week praten met Martijn van den Broek. En hij is de directeur van Ham Tenten. En zij zijn een van de grotere tentenbouwers van Nederland. Doen eigenlijk alle festivals. Of moet ik eigenlijk zeggen, deden alle festivals.
Oké. Okay. Volgende week dus in Crisis de Baas.
Crisis de Baas wordt mede mogelijk gemaakt door Interpolis. Interpolis. Glashelder.